Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Plastic Positivity Podcast. Mijn naam is Vincent Voet en in deze aflevering hebben we het over de transitie naar circulaire plastics. Mijn gasten zijn aan tafel Gino van Strijdonk, Ton Vries en Gert-Jan Gruter. Van harte welkom mannen, een mannentafel vandaag. Zou jullie kort iets over jezelf willen vertellen, zodat we weten wat voor vlees we in de kuip hebben? Gino?
Ja, ik ben Gino van Strijdonk. Ik ben lector Material Science bij Zuidhogeschool. Dus helemaal uit het zuiden. Maar recyclen is natuurlijk een spelletje van de hele wereld. Dus dat doen we graag samen met partners.
Gert-Jan?
Ik ben Gert-Jan Gruter. Ik ben CTO van Avantium en deeltijd hoogleraar aan de UvA. En ik hou me vooral bezig met de plastic transitie. En daar zit onder andere recycling ook in.
Dank. Ton?
Ja, Ton Vries. Ik ben CEO van BioBTX. Chemicus van achtergrond, hier in Groningen gestudeerd. En met BioBTX kijken wij naar om plastics te recyclen tot basisstoffen voor de chemie.
Yes. Voordat we echt verder gaan met het verkennen van dit veld, heb ik een paar prikkelende stellingen voor jullie. Voor elk één. Jullie mogen met ja of nee antwoorden. En als je echt de behoefte voelt om toe te lichten, dat zal wel zo zijn, dan mag je proberen dat in één zin te doen. Gino, de eerste is voor jou. Een circulaire kunststofkringloop als onderdeel van een circulaire economie is een utopie. We zijn immers verslingerd aan consumeren.
Ja, daar ben ik het helaas mee eens. Ik denk dat we daar later nog over gaan hebben. Dus in één zin ga ik er niks meer over zeggen.
Dat was toch één zin. Dankjewel. We komen er vast op terug vandaag. Gert-Jan, deze voor jou. De technologie is gereed voor het slagen van de circulaire transitie. Maar wet en regelgeving zit succes in de weg.
Ja, twee dingen zitten in de weg. Wet en regelgeving, maar ook de concurrentie met goedkope fossiele producten.
Ja, daar komen we ook nog over te spreken. Dankjewel. Ton, voor jou de meest korte. Recycling is de route naar circulariteit.
Nee. Recycling is één van de routes om circulair te worden. Er zijn ook andere routes aanwezig en die gaan we misschien ook nog wel bespreken.
Oké, dankjewel. Dank jullie allemaal voor jullie beknopte antwoorden. Ja, dan toch maar eens verder direct over recycling als we dan toch over hebben. Je zegt al, Ton, het zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is niet alleen recycling. Maar waarom is recycling zelf op zichzelf dan toch zo belangrijk voor die circulaire economie?
Nou ja, als je kijkt naar die circulaire economie, heb je natuurlijk, dan praat ik even als chemicus, heb je natuurlijk een aantal mogelijkheden om circulair te gaan acteren. En wat wij natuurlijk met z'n allen heel vaak bij het circulair zeggen, is dat we dan minder fossiel willen gaan gebruiken, of misschien juist helemaal geen fossiel meer als grondstof. Maar dat we dan naar andere grondstoffen kijken. En als je dan naar andere grondstoffen kijkt, heb je natuurlijk het plastic, afval, laten we zeggen de afvalplastics, zie ik eigenlijk gewoon als materiaal wat we in al die jaren fossiel, wat we boven de grond hebben gebracht en wat we zijn gaan gebruiken als een hele mooie grondstof. Omdat je daar natuurlijk een fantastische bron van koolstof hebt, waar het koolstofgehalte ook vergelijkbaar is met olie. Het is 95%+ is koolstof. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier om naar circulair te kijken. Want je hebt ook gewoon de natuur. Je hebt biomassa, daar zit dan, laten we zeggen, 50% koolstof in en 50% zuurstof. Je hebt ook biomassa-stroom met veel meer koolstof overigens, maar even hoog over is dat 50%. Dat ook een hele mooie bron voor koolstof is. En dan heb je natuurlijk CO2. Hè, waar, als je even de molecuulmassa's neemt, waar dan 25 tot 30% koolstof in zit. Dus, maar je zult ze allemaal moeten gaan gebruiken om je grondstoffen uit circulair te gaan produceren, maar ook om minder fossiel te gaan gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk de drie routes die je kunt gaan gebruiken. Dus dit is niet alleen maar het verwerken van afvalplastics.
Nee, precies. Het verhaal is breder dan dat.
Het is veel breder.
En voor recycling, andere heren aan tafel, wat voor technieken zien jullie allemaal opkomen?
Misschien kan ik even heel kort nog op het recyclen of het algeheel. Kijk, het gaat natuurlijk, het is altijd circulair. Hè? Ook fossiel is een circulair plaatje. Maar het gaat natuurlijk om de tijdsframes die daarbij werkzaam zijn. En dat moeten we in balans hebben. Dus ik ben het helemaal eens met Ton. We moeten allemaal verschillende trucjes verzinnen om te zorgen dat die balans goed is. En dat die cycli op elkaar zijn afgestemd. Ik denk dat dat vooral belangrijk is.
Ja, en de verschillen die al werden genoemd zijn de hoeveelheid zuurstof die in die grondstof zit. 75% CO2, 50% in koolhydraten, in suikers. Leidt er ook toe dat we vanuit die grondstoffen andere kunststoffen gaan maken. En dus we, bijvoorbeeld polyesters, waar veel meer zuurstof in zit, zijn veel logischer om uit suikers te maken. En die hebben ook het grote voordeel dat ze veel beter te recyclen zijn. Dus je vroeg wat voor technologieën zie je daar. Ja, het depolymeriseren van polyesters kan veel selectiever dan je dat kan doen met polyolefine. Dus die trend zie je ook wel ontstaan nu al.
Kan je dat eens toelichten? Wat is dan het verschil tussen een polyester en een polyolefine, dat zo is?
Ja, als je kijkt naar polyolefine, dus polyethene, polypropeen, polystyreen, de plastics die we nu voornamelijk gebruiken, daar bestaat de keten eigenlijk alleen maar uit koolstofatomen die aan elkaar gebonden zijn. En je kan dus nooit polyethene weer heel selectief afbreken of kraken om daar selectief ethene uit te maken. Als je naar polyesters kijkt, dan is die keten, die bestaat uit bouwstenen, uit monomeren die aan elkaar gelinkt zijn via esterbindingen. En die zijn reversibel. Dus als je een ester vormt, dan komt er water vrij. En met water kan je hem eigenlijk ook weer splitsen. En dan krijg je weer gewoon je bouwstenen weer heel selectief terug. En dus bij PET zijn twee bouwstenen. E, ethyleenglycol, en T, terephthalzuur. Als je PET met water behandelt, het kan zelfs gewoon al in een pannetje kokend water, dan zie je dat je het helemaal kan oplossen. En dan krijg je gewoon de E en de T weer terug. En die kan je schoonmaken. En dan kan je er weer net hetzelfde als nieuwe kwaliteit PET van maken.
Dus in feite knip je die ketens op en krijg je ze later weer aan elkaar.
Ja.
Ja, oké. En zijn er daarnaast nog andere technieken die hetzelfde doen of hetzelfde resultaat hebben?
Je kan dat is chemisch recyclen. Je kan mechanisch recyclen. Dat is gewoon materiaal smelten en weer opnieuw. Dat gebeurt vooral met PET-flessen. Die, als er geen kleur in zit, dan kan je ze smelten en kan je weer nieuwe flessen van maken. Maar dat kan eigenlijk alleen maar met PET-flessen. En de meeste andere kunststoffen gaat dat niet. Je kan wel polyolefine chemisch recyclen. En daar zullen we zo ook nog over hebben. Alleen krijg je dan een heleboel verschillende producten. En via pyrolyse bijvoorbeeld krijg je gewoon heel veel verschillende producten. En die kan je daarna via hydrotreating kan je daar wel bepaalde percentages ethene en propeen uitmaken. Maar veel minder selectief. En daar moet ook veel meer energie in. Dus je koolstof efficiency per recycling cycle, ja, die zal waarschijnlijk de 50% niet halen met die aanpak.
Ja. Ja, Ton, kan jij daar eens iets meer over vertellen? Want jij bent betrokken op BioBTX en weet denk ik alles van pyrolyse.
Nou ja, kijk, dat wat net gezegd wordt is denk ik helemaal terecht. Kijk, als je afvalplastic gewoon puur pyrolyse doet, dan krijg je eigenlijk een mengsel van koolstofketens. Hè? Die ergens tussen de C1, methaan, hè, wat we hier in Groningen ook ooit uit de bodem hebben gehaald, maar nu niet meer doen, tot misschien wel C50. Hè. En dat moet je, ja, dat is eigenlijk net als dat het olie is, dat moet je dan gaan raffineren. Dus dat ga je uit elkaar halen. Een van de dingen waar daar een mooie technologie voor is, en dat is iets wat wij bijvoorbeeld bij BioBTX doen, is dat je eigenlijk zegt van dan ik doe pyrolyse, maar daarna doe ik een chemische truc, doe ik katalyse. Dan ga ik een katalysator erbij doen en die gaat ervoor zorgen dat het veel selectiever naar één product gaat. Nou, in ons geval zijn dat aromaten, benzeen, toluene en xylene, wat drie van de 8 bouwstenen zijn die de chemische industrie veel gebruikt. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat je met die bepaalde stromen van pyrolyse en een goede katalysator ook weer heel specifiek andere moleculen kunt gaan maken. Ja, dus daar zit wel de technologieontwikkeling. Hè? Dus de combinatie van gewoon iets kapot maken, wat eigenlijk pyrolyse is, heel ongecontroleerd, en daarna chemische trucjes bedenken met katalysatoren is iets wat ook een belangrijke route zal zijn. En daarnaast heb je natuurlijk inderdaad de polyesters, de polyamides. Ja, dat is meer chemisch. Hè? Als je daar chemisch over nadenkt, wat Geert-Jan ook net zegt, van daar kun je veel meer chemische trucjes op toepassen om weer terug te gaan naar de bouwstenen, wat heel mooi is. Kijk, wat denk ik goed is om nog een keer te benadrukken, is dat de hele kunststoffen plastic wereld, de polyethyleens en de polypropyleens, is qua massa zoveel groter dan alle andere producten. Dat is eigenlijk, kun je bijna niet voorstellen. Ik weet het getal niet helemaal, maar volgens mij is het 90-95% is polyolefine. Of polyethyleen, polypropyleen.
75.
Ja, en dan heb je nog polystyreen, butadieen. Ja, dus dat is qua van de volume zo enorm mega. En de polyesters zijn super belangrijk, maar die zijn veel meer op deelgebieden, denk ik, gericht, hè, en toepassingen.
Ja, als je vezels meeneemt, dus voor textiel, daar zit de polyester die daarin zit, dat is ook PET. Ja. Dan is het samen 100 miljoen ton, dus dat is even groot als PE. Maar inderdaad, alles bij elkaar opgeteld, is het voornamelijk polyolefine. En daarom daarom bijten die twee aanpakken elkaar ook helemaal niet. Nee. Want we zullen de komende tientallen jaren nog fossiele polyolefine nodig hebben. Want we hebben gewoon die alternatieven nog niet. En het duurt gewoon lang voordat die volumes er zijn. Maar in die, het gebruik van die nieuwe grondstoffen, suikers bijvoorbeeld, dan zie je nu al dat die switch naar polyesters, die gaat gewoon plaatsvinden. En die twee kunnen prima naast elkaar bestaan. Dat zijn andere grondstoffen die je gebruikt.
Ja, en je zegt dat zie je nu al. Waar merk je dat aan?
Als je nu kijkt naar de biobased producten die nu op de markt zijn, dat zijn eigenlijk voornamelijk polyesters. En er zit een beetje bio-PE in. Er was vrij veel bio-PET, maar dat heeft het niet gered. Dus er was 1 miljoen ton plant bottle PET van Coca-Cola in 2016. En daar is nou niets meer van over. En dat heeft ook te maken met het feit dat je heel moeilijk kan concurreren op prijs met virgin fossielen, dus gewoon fossiele nieuwe plastics. En het nadeel van zo'n drop-in, dus als je precies hetzelfde plastic maakt, maar dan of via recycling, dat je eigenlijk alleen maar op prijs kan concurreren, want de performance is hetzelfde. En daarom zie je aan aan de biobased kant, dat daar PHA's, PBS, PBAT, allemaal polyesters komen daarop. Omdat als je suikers gebruikt, dan kun je veel efficiënter die massa gebruiken als je polyesters maakt.
Ja, we komen straks nog even terug op die marktontwikkeling, want dat speelt behoorlijk inderdaad. Gino, naar jou. We hebben het al gehad over pyrolyse, we hebben het al gehad over depolymerisatie. Heel kort ook iets over mechanisch recycling. Misschien kan jij daar nog iets aan toevoegen? Of als je eigenlijk kijkt naar het hele speelveld, waar zouden we ons nou op moeten focussen?
Ja, dat is heel erg afhankelijk van de markt. Zoals Gert-Jan al zegt, die functionaliteit is heel belangrijk. Kostprijs is heel belangrijk. En kijk, een kunststof, een plastic, dat is natuurlijk niet alleen maar een polymeer. Dat heeft ook een heleboel additieven om functionaliteit te geven. Het is vaak een mengsel. Een polyethyleen heb je ook nog weer verschillende lengtes. Dus het recyclen is heel erg afhankelijk van kostenaspecten, van technologieaspecten, maar ook van welke functionaliteiten wil je hebben. En soms is het beter om ze helemaal kapot te maken en weer opnieuw op te bouwen. En soms is het beter om gebruik te maken van de functionaliteit die er al in zit. Dus ik vind dat heel lastig om daar één antwoord op te geven. En ik denk dat het zelfs per klasse van polymeren nog niet altijd helemaal duidelijk is wat de gamechangers gaan zijn. Dus je moet denk ik toch breed inzetten. En je moet heel veel kennis vergaren om vervolgens keuzes te gaan maken.
Ja, helder.
Misschien nog even één aanvulling daarop. Hè? Want je hebt natuurlijk de recycling. En dan heb je, wat we net ook zeiden, mechanische recycling. Dat wordt natuurlijk ook steeds beter. Hè? Dus mechanische recycling is eigenlijk van, we nemen afval en we halen in ieder geval de zuivere stromen eruit. En dat wordt wel steeds beter. Dat moet je ook doen. Maar wat daar natuurlijk altijd in speelt, en wat jij net ook terecht zegt, is daar zitten altijd additieven in. Hè? Dus brandvertragers, kleurstoffen, opdrukken op plastics, et cetera. Ja, en op een gegeven moment gaat dat er doorheen zitten. Dus dan krijg je, ook als je dus gaat recyclen, dat die samenstelling van dat soort producten, die zijn altijd op ppm-niveau, zullen altijd net iets anders zijn dan de chemische industrie nu uit olie haalt. Dus, en dat is ook iets waar wij veel meer aandacht voor moeten hebben. Dat aan de voorkant analyses doen, we hadden het net over analytische chemie, maar aan de voorkant analyses doen op afvalstromen, dat staat nog in de kinderschoenen als je dat vergelijkt met hoe wij analyses doen als chemische industrie. Want daar kunnen we dat op ppm-niveau. En hier gaat dat echt op, iemand kijkt erna en zegt letterlijk van, er zit zoveel PE in, en zoveel PET, en zoveel dit. Dus ook daar is nog heel veel ontwikkeling nodig.
Je zegt, iemand kijkt ernaar. Dus ik moet me voorstellen, ik kom de vrachtwagen binnen met recyclaat. En dan, hoe gaat het in zijn werk? Kan je dat wat over zeggen?
Nou ja, wij werken met een afvalverwerker hier in de regio. En daar heb ik hem wel eens gevraagd. En die zegt, ja, kijk, dat doe ik. Ik heb daar zicht op. Dus ik kijk en dan zeg ik, dat is zoveel PE en zoveel PP en zoveel PET. Dat is een beetje gechargeerd, maar dat is wel het verschil tussen een hele gedetailleerde chemische industrie, die alles op ppm-niveau kan bepalen, versus een nieuwe grondstof waar we nog heel veel over moeten leren.
Die ook heel heterogeen is natuurlijk, hè?
Ja. Oké, dus jullie geven aan, die analyse aan de voorkant is eigenlijk heel belangrijk. Wat zou je dan moeten doen om dat beter te doen? Wat voor innovaties stellen jullie voor?
Nou, je hebt in Heerenveen NTCP, dus die zijn al heel druk bezig om eigenlijk een soort methodieken op te zetten van, om te kijken van, wat is nou samenstelling, hoe kunnen we dat goed doen? Hoe kun je in een vrachtauto met afvalplastic een goed steekhoudend sample nemen? Als je dat in een suikerbieten doet, ja, dan is dat, of een aardappel, is dat redelijk simpel. Maar wat jij ook zegt, van, het is heel heterogeen. Dus ja, waar moet je dan 20 keer prikken in een auto van 20 ton?
Ja, nomenclatuur, digitale materiaalpaspoorten, dat zijn natuurlijk wel heel zaken die heel belangrijk zijn om te zorgen dat je kwaliteit gaat behouden. En ook waar kun je ze dan best voor gebruiken? En dan kan AI zomaar een vriend zijn natuurlijk.
Ja, leg eens uit.
Nou ja, goed, het gaat er toch over patroonherkenningen, dingen die ingewikkeld zijn voor mensen om te doen. En daar kan AI je bij helpen. Die kan al die data die we verzamelen kunnen helpen om te kijken van, hey, als we 2 of 3 de metingen doen, dan zegt hij waar we het best voor zouden kunnen gebruiken of hoe we het best zouden kunnen recyclen.
Dus ChatGPT inzetten in de recyclebranche.
Bijvoorbeeld.
Ja, ja. Oké, okay, we hebben een hoop gezegd over recycling met elkaar en ook een aantal andere onderwerpen aangestipt. Voordat we wat verder inzoomen op die markt, ben ik ook wel benieuwd, even een beetje uitzoomend. We hebben veel chemici aan tafel of chemisch georiënteerde mensen. Dus ik hoor al een paar keer ook chemische industrie voorbij komen. Maar als we nou uitzoomen en we kijken naar die circulaire economie. Recycling is één van de circulaire strategieën volgens mij. Wat kunnen we nog meer doen voordat we überhaupt moeten recyclen? Kunnen jullie daar eens op je licht over laten schijnen?
Nou, wij kijken naar recycling eigenlijk niet vanuit de recycling. Maar wij werken nu vooral aan textielrecycling. Omdat we al meer dan 10 jaar aan bioraffinage werken. En dan hebben we gezien dat gewoon een business case om een bioraffinaderij in Nederland bijvoorbeeld te bouwen. Om reststromen, zoals hout, snippers, om te zetten in glucose. Wat wij nodig hebben als grondstof voor onze biobased plastics. Dat gewoon een hele moeilijke business case is. En langzamerhand zijn we erachter gekomen dat ze eigenlijk textielafval, polycotton vooral, dus katoen polyester blends. Dat is eigenlijk een ideale grondstof voor onze bioraffinage. Omdat het veel simpeler is dan hout. Dus we hebben geen hemicellulose. We hebben geen lignine. In plaats van lignine zit er dan polyester in. Dat haal je over. Dus wij hebben een technologie om cellulose om te zetten in glucose. En katoen is ook cellulose. Maar veel makkelijker eigenlijk. Dus de grondstof input is goedkoper. Het bijproduct wat we maken, de polyester die we overhouden, is meer waard. En het proces is simpeler. Dus wij zien dat als een hele interessante business case. En er is 50 miljoen ton per jaar katoenafval. En wij kijken naar het recyclen daarvan, omdat we heel erg in de grondstof geïnteresseerd zijn. En daarnaast houden we dan de polyester over. En als die vrij is van katoen, kan je die ook weer recyclen. En op dit moment wordt er maar 1% van textiel, of minder dan 1% van alle textiel gerecycled. Omdat het gewoon heel complex is. Het zijn meestal mengsels en er zitten allerlei kleurstoffen in. En op deze manier kan je in ieder geval een heel groot stuk, want het is het grootste afvalstroom, polycotton, vanuit het textiel, kunnen we daarmee aanpakken.
Ja, ja, een mooie toevoeging. Andere opties, Ton?
Ja, en wat ik daar ook interessanter vind en ook wel een vraag is van, wij gebruiken afvalstromen vanuit het plastic en industrieel afval. En als je dat puur op pyrolyse doet, dan moet je heel gedefinieerd polyethyleen, polypropyleen, polystyreen gebruiken om die grondstof te maken, de pyrolyseolie voor de chemische industrie. Maar als je dat in combinatie doet met wat ik net vertelde over met katalyse, dan kun je veel bredere, veel ruwere, viezere stromen gebruiken. Er mag ook zuurstofhoudend materialen zitten, mag biomassa in zitten. En dat maakt het veel breder. Dus dat is denk ik een belangrijke ook voor de toekomst. En wat ik dan een interessante vind, is daar zitten wij ook over na te denken. En ik neem aan dat jullie ook daarover nadenken. Is van, ga je dan dat hele sorteren van het afval en die, zeg maar, het prepareren van je grondstof, is dat iets wat je dan als bedrijf zelf gaat doen? Of ga je daar weer toch de afvalverwerker voor gebruiken? Dat zit een beetje, denk ik, nu ertussenin. Van hoe we dat met z'n allen willen gaan organiseren. Ga je dat naast je fabriek zetten? Of zeg je van, nee, die afvalverwerkers die moeten eigenlijk in een modus komen dat zij dat voor ons gaan doen en eigenlijk een soort grondstofleverancier worden. En dat is volgens mij iets waar we met z'n allen ook nog niet juiste antwoorden op hebben.
Nee, dat is een hele grote uitdaging. Want als je inderdaad, zeg maar, textiel, echt alle textielafval krijgt en jij haalt daar alleen de polycotton uit, dan wat moet je met de rest? En dan zie je dat de business cases bijvoorbeeld van bedrijven die daar nu naar kijken, die struikelen bijna over de kosten die ze dan hebben om de rest af te voeren. Want wij werken ook met textielbedrijven die in Nederland bijvoorbeeld de politieuniformen maken, Groenendijk. Die moeten gewoon betalen voor het verbranden van alles wat ze terugkrijgen. En dat zijn best hele grote hoeveelheden. En die technologie om dat uit te sorteren, die is nu heel erg in ontwikkeling. En in Purmerend bij Wieland staat een robot. Die kan gemengd textiel in 100 verschillende bakkers uitsorteren. Dus verschillende samenstelling, wordt met infrarood gemeten. En ze kijken ook naar kleur. Je kan ook vezels mechanisch recyclen, maar dan moet je het wel op kleur sorteren. Dus die ontwikkelingen die gaan best wel hard. Er is ook een sorteerinstallatie voor textiel van 25.000 ton. Dus dat begint nu te komen. Ja, er wordt dan natuurlijk al heel veel uitgesorteerd met infrarood. En voor PET-recycling is dat ook zo. Alleen dan kan je meestal maar in twee stromen scheiden. In wat je wil en wat je niet wil. En als je dat dus in heel veel stromen wil scheiden, dan gaat het gewoon veel te langzaam. Daar gaat de komende tijd heel veel verbetering in komen. En inderdaad met patroonherkenning. Elk materiaal heeft zijn eigen infrarood fingerprint. Dat gaat echt ongelooflijk snel.
Dus zo kan je zelfs polymeertypes zelf scheiden.
Die kunnen al automatisch gescheiden worden, ja.
Het geeft al de complexiteit aan, hè? Want je hebt verschillende grondstoffen. Je wil van fossiel naar bio of afval. Je wilt misschien verschillende producten maken. Hè? Circulariteit by design. Hè? Al aan de voorkant al rekening houden met het feit dat het gerecycled moet worden. Maar we hebben ook nog wel heel veel van die oude meuk, om het zo maar te zeggen, die heel goed zijn werk doet. En die ook en daar een oplossing voor vinden. Ja, dat betekent dat er heel veel samengewerkt moet worden en heel veel onderzoek gedaan moet worden. En ook heel goed opgeleid moet worden. En dat zijn dus ook uitdagingen waar we mee hebben. Want techniek en opleiden, dat is tegenwoordig ook al niet zo'n grote vrienden meer. Dus we hebben echt wel heel veel uitdagingen die verder gaan dan alleen maar welke recyclingstechnologie gaan we kiezen en welke producten gaan we maken.
Ja, want jij werkt bij een kennisinstelling.
Gert-Jan ook.
Hè? Zeker, ja, absoluut. Ja, jullie allebei inderdaad. Opleiding is heel belangrijk. Wat zie je daar voor ontwikkelingen in? Wat is daarin belangrijk dan? Kan je dat eens toelichten?
Ja, je ziet eigenlijk dat wat volgens mij heel belangrijk is, is dat op traditioneel gescheiden kennisgebieden, daar moet nieuwe kennis ontwikkeld worden. Je hebt de mechanical engineer, de electrical engineer, de polymeerchemicus, de chemicus. En je ziet dat er eigenlijk nieuwe vakjes moeten gaan ontstaan. We leiden nog steeds wel op in silo's van expertise en level, maar uiteindelijk moet dat samenkomen en dan moet dat samenwerken. En daarom is het ook heel belangrijk dat die industrieën zoals Avantium en denk ik ook BioBTX dat heel erg doen. Die werken samen met de kennisinstellingen, met de universiteiten, met de hogescholen, met de mbo's. Waarbij eigenlijk de ontwikkelingen hand in hand gaan. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is die nog versterkt moet worden.
En je geeft aan van je moet eigenlijk door die silo's heen breken, als ik het zo een beetje vertaal. Moet ik dan zo zien dat een student van meerdere vakgebieden kaas gegeten moet hebben? Of moet hij leren samenwerken met die andere vakgebieden?
Nou, dat kan een beetje verschillend zijn. Ook daar is geen eenduidig antwoord op. Jammer. We moeten geen schaap met vijf poten maken. Als ze er zijn, moeten we ze wel koesteren. Nee, maar ik denk dat nieuwe setjes van kennis en vaardigheden gevormd wordt op een beetje van de traditionele ene set en een beetje van de traditionele andere set. En er zal ook heel veel samengewerkt moeten worden. Dus dat betekent dat eenzelfde jargon zal moeten gaan gebruiken. Bij elkaar leren kennen, elkaar weten wat elkaar sterktes en zwaktes zijn. En dat doe je toch echt alleen maar door samen op te trekken.
Ja, Gert-Jan, jij zit aan beide kanten van de streep. Je werkt bij een bedrijf en bent hoogleraar op een universiteit. Ja, hoe ervaar jij dat?
Nou ja, ik zie eigenlijk meer een probleem. Niet per se bij de universitaire opleidingen. Want daar recruiten wij ook gewoon eigenlijk globally. Bij Avantium meer dan 30 nationaliteiten. Ik zie het probleem vooral bijvoorbeeld bij operators. In onze fabriek in Delfzijl kunnen gewoon geen operators genoeg vinden. En dat komt ook omdat de jongeren weten helemaal niet wat dat is, een operator. En als je het hebt over een operator in een fabriek. En dat hebben we ook gevraagd. Dan denken mensen aan, ja, daar sta je in een fabriek, dan sta je aan een lopende band of zo. Maar als je kijkt, een moderne chemische fabriek, die wordt met computers aangestuurd. Het lijkt meer op gaming, zeg maar, op hoog niveau, dan dat het echt iets is wat mensen denken van, dat is in een fabriek. Het is heel interessant, want de planmanager in Delfzijl, die verantwoordelijk is voor onze fabriek, die had het met zijn zoon daarover, die niet wist wat hij wilde gaan doen. En toen zei hij, waarom word je geen operator? En hij had echt zoiets van, wist helemaal niet wat het was. En nu doet hij die opleiding en hij is super enthousiast. Dus er ontbreekt ook gewoon iets aan, hoe gaan we de jeugd eigenlijk uitleggen wat voor soort beroepen dit zijn en hoe interessant het kan zijn. En want we hebben dat gewoon heel hard nodig. We staan voor een transitie. Er moet ontzettend veel hele interessante technologieën worden ontwikkeld. Ook BioBTX bijvoorbeeld. Ja, we hebben gewoon heel veel mensen nodig om deze transitie ook handen en voeten te geven.
Okay, wat ik daar ook nog, en dat, zeg maar buiten de technologie, hè, wat wij ook zien, als je dit soort nieuwe fabrieken, wat Avantium en wat wij doen, wat echt iets nieuws is, heb je ook vanuit de business, is dat totaal anders als dat je, wij spreken bij de Shell of bij de Exxon of ergens hebt gezeten. En nu moet je voor iets een nieuwe, voor deze transitie een business case maken, wat totaal anders is dan dat je dat van een grote partij doet. Dus ook voor die mensen. Ook voor die opleiding is het echt een hele andere insteek. En dat is ook iets wat, daar, wat we daar wel wat daarbij hoort. Dus het is niet alleen maar de technologie. Het is ook business, wetgeving, regelgeving. Al die opleidingen moeten zich allemaal gaan kijken van ja, als we dit soort transities, als we zo'n transitie maken, wat hoort daar dan bij?
Ja.
Vraagt andere kennis en kunde.
Werk aan de winkel dus, ja. En hoe zouden we dat kunnen werkzeggen? Dat schreeuwend tekort aan technici, maar ook ja, misschien circulaire denkers. Er zijn eigenlijk al allerlei programma's op nationaal niveau om dat aan te jagen. En toch is er nog steeds een tekort. Wie heeft het antwoord?
Nou, ik denk dat Gert-Jan het antwoord gaf. Hè. Mensen meenemen, laten zien. Hè. De zoon die kiest het, omdat hij het weet door zijn vader waarschijnlijk. Nou ja, en dat kun je veel meer doen. Hè. Haal die klasse in het. Haalt hij het bedrijf binnen? En ik weet wel, dat is heel lastig. En dat is met safety en dergelijke. Maar we moeten nog meer laten zien hoe leuk het is en hoe nodig het is.
Ja, dus niet alleen over vertellen, maar ook echt laten zien, hands-on eigenlijk.
Ja, laten voelen. Over vertellen, dat is saai, zeker tegenwoordig.
Ja, dat is met techniek zo inderdaad. Hè? Hey, nog even terug naar jouw stelling, Gino. We hadden het net over het feit of circulaire economie nou een utopie is. En toen gaf jij volgens mij aan van ja, dat wordt heel lastig om te bewerkstelligen, want we consumeren te veel. We hebben het over recycling gehad. Moeten we niet gewoon ook vooral heel veel minder?
Ja, ik denk dat dat ook een van de oplossingen is. Hè. Minder, maar dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van je levensvreugde. Dat willen we allemaal. Maar dat is natuurlijk ook wel heel erg ongelijk verdeeld. Maar laten we er geen politieke podcast van maken. Ik denk dat het heel ingewikkeld wordt. Hè, want we zijn geen. Hoewel we nu wel weer wat meer protectionisme krijgen, zijn we natuurlijk toch een globale maatschappij. Je hebt met elkaar te maken. Dus de hele wereld meekrijgen, blijven altijd lokale belangen. Dus ik denk dat dat lastig wordt. Ik denk wel dat wij als kennisland daar wel in voorop zouden moeten lopen.
Ja.
Als je naar het plastic verbruik kijkt, dan is het de verwachting dat dat in de westerse wereld een beetje stabiel blijft in de komende tijd. Maar dat vooral, het gaat wel verdrie- of viervoudigen tot 2050. Dat komt vooral vanuit andere landen. En wie zijn wij nou om te zeggen dat die stap niet mogen zetten? Die vraag naar plastic gaat toenemen. Terwijl gelijktijdig gaan wij hier beter recyclen, gaan we het minder gebruiken. Maar absoluut gezien is er natuurlijk gewoon een toename. En dat zijn wij ook niet, vind ik, degene die moeten zeggen dat mag niet.
Nee, want het heeft natuurlijk ook ontzettend veel, of het heeft heel veel toegevoegde waarde. Als je geen plastic zouden hebben en we zouden alles van metaal en hout maken, zouden we niet in een duurzamere wereld leven.
Nee, het zou niet eens meer kunnen.
Nee, maar hij zou ook niet duurzamer zijn.
Nee.
Oké, als toelichter, dat kan niet meer. Leg eens uit.
Nou, als je kijkt naar waar we kunststof en plastic voor gebruiken, ik noemde al textiel. Als je alle textiel die we gebruiken alleen maar van natuurlijke stoffen zou willen maken, voor straks 9 tot 10 miljard mensen, dat gaat gewoon niet. En als je kijkt waar we plastic allemaal gebruiken, als je kijkt naar een ziekenhuis, kijk naar de vloerbedekking, naar de gordijnen, het is gewoon eigenlijk niet meer weg te denken. Maar ik denk dat er zit nog een stapje tussen nieuwe plastic en recyclen. En dat is hergebruik. En heel veel plastics hebben niet de goede kwaliteit om goed, zeg maar, schoon gemaakt te worden. Maar ik denk dat dat ook een onderwerp is wat zal gaan terugkomen. Dat we materialen gaan maken met betere eigenschappen. Dat ze of weer worden ingezameld, worden schoongemaakt en weer opnieuw worden gevuld. Coca-Cola had 15 jaar geleden in Nederland van die hele dikke flessen. Die werden gewoon 10 keer gewassen en opnieuw gebruikt. Die gingen heel erg krassen en zo. Maar liever hebben we daar iets beter thermische eigenschappen. Dat we nog iets beter kunnen schoonmaken. Dat soort ontwikkelingen komen er denk ik ook aan. En ik denk dat de consument ook een rol kan spelen. Want als jij met je eigen verpakking naar de supermarkt gaat en je shampoofles bijvult. Het is gewoon onzin om zo'n shampoofles na 1 keer gebruik weg te gooien. Want die kwaliteit van die fles is gewoon, die overstijgt ver het gebruik, het eenmalig gebruik. En je ziet in Azië al heel veel supermarkten met gewoon dispensing machines waar je gewoon shampoo, zeep, van alles weer kan vullen opnieuw. Wasmiddel is ook net zoiets. Met zo'n ontzettend grote bak die je dan gewoon weggooit na 1 keer. Dus het hervullen, denk ik, kan een rol spelen om die volumes terug te dringen. En is ook gewoon nog duurzamer dan recyclen.
Ja, helder.
Het is wel een hele lastige overigens. Hè? Want gisteren stond blijkbaar in de krant dat bij de Lidl, dat ze ermee stoppen. Omdat het blijkbaar mensen dat toch van heel erg lastig vinden. Ik doe het thuis wel. Ik heb van die hele grote dingen voor afwasmiddelen enzovoort. Maar blijkbaar is het in de supermarkten heel lastig voor mensen.
Bij mijn supermarkt kan je broodbeleg zelf tappen. En, ja? Dus je kan gewoon je lege verpakkingen meenemen. En eigenlijk zo'n sinaasappelmachine, daar kan je net zo goed je eigen fles meenemen. En ik zie ook mensen dat doen, in plaats van steeds een nieuwe te pakken. Dus ja, het heeft ook gewoon te maken met gemak. Maar wat we de laatste jaren zien, ik heb ook met sociale psychologie onderzoek gedaan naar consumentengedrag, dat de laatste 4-5 jaar zijn mensen zich meer bezorgd aan het maken over plastic en plastic gebruik. Hè, door allerlei de bekende foto's in National Geographic van het zeepaardje met het wattenstaafje en de ooievaar in de plastic zak. Mensen maken zich toch wel wat meer zorgen en zijn ook bereid om gewoon daar toch wat meer aan te gaan doen.
Ja, dat is op zich wel bemoedigend. Hè? Het is misschien ook soms gewoon wennen. Ik was laatst bij een snackbar waar je met je eigen bord moest aankomen en daar je frietjes op kreeg. En dan moest ik zelf, betrapte ik me wel op ook toch even aan wennen. Maar ja, uiteindelijk, die patatjes smaken er niet minder op, misschien wel beter.
Nou ja, bij ons op de universiteit, bij de koffieautomaten, is niet eens meer een beker. Je kan alleen maar met je eigen beker koffie halen.
Ja, ja dat geldt op veel plekken, denk ik inderdaad nu. Hey, nog even terug aan die markt. We hadden het net al even aangestipt. Ben benieuwd waar we daar eens nog iets dieper in duiken. We hebben gezien dat om ons heen in Nederland een aantal recyclers ook is omgevallen in het afgelopen jaar, 2 jaar. Hoe kan dat? Waarom gebeurt dat? Ton, zeg eens.
Dat heeft natuurlijk met wat we net al zeiden te maken. Dit soort nieuwe technologie kost tijd en dus ook veel geld om het neer te zetten. Duurt altijd iets langer dan we met z'n allen hopen. Dus moet altijd extra geld bij. En als er dan vervolgens het product wat eruit komt, als je dat niet goed in de markt kunt zetten en je wordt overspoeld met goedkopere materialen die vanuit fossiel komen, dan is het natuurlijk gewoon heel ingewikkeld om daar een goede markt, een goede business case voor te krijgen. En dan gaat het wel helpen wat Europa nu voornemens is, om op een gegeven moment ook op chemicaliegebied te gaan zeggen van, jongens, net als met brandstoffen, van er komt een verplichting om 30% van chemicaliën of 10% of 15% of het gaat nu over 30%, om dat uit een duurzame, via recycling of een sustainable route te krijgen. En dat gaat natuurlijk wel enorm helpen. Want als bedrijven de verplichting krijgen om die 30% erbij te doen, en ze moeten, laten we zeggen, terephthalzuren gebruiken, dan zullen ze ook een deel van die terephthalzuur duurzaam moeten maken om die andere 70% te kunnen verkopen. En dan gaat de wereld wel echt veranderen. En dat is op Europees niveau. Je ziet dat ook in alle stukken van de Clean Industrial Deal en de Draghi-rapport, et cetera. Daar wordt heel erg op gericht van, jongens, wij moeten als Europa zorgen dat wij die weg inslaan op die manier. Want dat is het enige waar wij ons kunnen onderscheiden.
Ja, onderscheiden op duurzaamheid in feite.
Nou ja, en op dit soort bijna verplichtingen, dat je zoveel procent, net als met benzine, moest er ook zoveel procent groene ethanol, et cetera, in. En dat moet hier ook gebeuren met chemicaliën. Maar dat is, dat zijn we wel voornemens, maar de wetgeving is er nog niet.
Nee, en hoe komt dat?
Ja, dat moet Europees georganiseerd worden. Ik denk dat dat zeker wel gaat gebeuren ook. Ik heb wel mensen van de EZK gesproken die zeggen, dit gaat ook echt gebeuren. Maar ja, duurt het dan nog een jaar? En degene die omvallen, ja, daar is dit net niet op tijd. Zo kun je het gewoon bekijken. Dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon ook een timing kwestie.
Ja, dat zijn eigenlijk
dat
net
heb je
iets
niet zelf in de hand, hè?
Nee.
Hoe jullie dat zien, maar ik denk dat dat een hele belangrijke rol zou kunnen spelen als dat echt de wetgeving daarvoor komt.
Ja, nee, dat is absoluut zo. Alles valt en staat natuurlijk met een business case. Maar hetzelfde geldt voor fossiele producten. Want we zien ook ook fossiele fabrieken sluiten. Indorama in Rotterdam, INEOS in België, gewoon ook richting polyester. Hè. Er komt gewoon zo goedkope polyester uit China, die met hele goedkope Russische olie eigenlijk de markt overspoelen. Aan de fossiele kant hebben we er ook last van. En hetzelfde met recycling. Dus je maakt weer eigenlijk eenzelfde soort polymeer. En je kan gewoon die competitie met die hele goedkope fossiele grondstof niet aan. En dus wet en regelgeving die gaat gewoon heel erg helpen. En dat kan aan de ene kant door bepaalde dingen te verbieden. Dus we hebben nu al rietjes en plastic bestek. En voor single use, dat mag al niet meer. Voor verpakking is het natuurlijk moeilijker, omdat er gewoon niet genoeg alternatieven nog zijn. Maar daar komen nu inderdaad bijmengverplichting van gerecycled materiaal. En dat betekent ook dat de keus die iemand moet maken voor een verpakking ook anders wordt. Want als het materiaal helemaal niet te recyclen is, dan kan je er ook geen recycled content aan toevoegen. Dus dat al die dingen gaan helpen.
Ja, dus als ik zeg van wet en regelgeving is belangrijker dan technologisch aspect. Klopt dat dan?
Nou, het is allebei belangrijk.
Maar als bottleneck, zeg maar.
Kijk, aan de ene kant hebben we ook in Nederland een grondstoffenakkoord. Waarin is vastgelegd dat we in 2050 geen fossiele koolstof voor ons plastic willen gebruiken. En aan de andere kant gebeurt er veel te weinig aan om dat ook te gaan bewerkstelligen. En dat gaan we dus ook niet redden. Het is gewoon onmogelijk om dat te redden. Maar we moeten er wel iets aan doen. En er gebeurt wat mij betreft gewoon veel te weinig aan om dat soort trends in te zetten. Als we eigenlijk als wereld, want het komt voort uit het Parijsakkoord, bepaalde afspraken maken, dan moeten we daar ook ons aan gaan houden.
Ja, ja. En hoe zouden we dat kunnen bewerkstelligen? Of zijn we dan een roepen in de woestijn?
Nee, maar daarom heb je dus zowel technologie nodig. En vanuit de overheid kan je het ontwikkelen van technologie natuurlijk helpen door subsidies. En we hebben wet en regelgeving nodig om bijvoorbeeld vast te leggen dat je die 30% gerecycled content in 2030 ook echt moet gaan toevoegen aan je product.
Ja, en je geeft aan van eigenlijk is het voor fossiel en het recyclinggeld niet zo anders. Je ziet dat in beide markten voorbij komen. In hoeverre je ze überhaupt uit elkaar kan trekken. Want er zit ook vaak overlap in, denk ik. Je noemde in het begin, vlak na de introductie, al iets over voor drop-ins. Hoe moet ik dat dan plaatsen in dit veld?
We hebben nu allerlei kunststoffen die we heel goed kennen. Hè? Polyethene, polypropeen, polystyreen. Dat zijn de grote volume kunststoffen. Maar als we dus die transitie gaan maken naar duurzame koolstof. En dan biomassa en CO2. En dan laat ik even de recycling buiten beschouwing. Ja, dan is het ontzettend moeilijk om een drop-in te maken. Dus precies hetzelfde plastic wat we nu hebben. Omdat je daarmee niet op performance kan concurreren. Dus je kan alleen maar eigenlijk op prijs concurreren. En die producten zijn per definitie duurder. Omdat ze uit een nieuwe technologie komen. Die technologieën zijn nog niet op schaal. Die zijn nog niet volledig uitontwikkeld. En je ziet het zelfs al met BioPE. Braschem heeft dat gecommercialiseerd. Dat is één fabriek in Brazilië. Er wordt nu een tweede fabriek gebouwd in Thailand. En dan denk je, nou, dat is logisch. Want Thailand heeft ook hele goedkope grondstof, biomassa. Maar wat je dus ziet, is ze gaan in Thailand dus dat maken uit Braziliaanse ethanol. Omdat gewoon in Brazilië is het enige land in de wereld waar je eigenlijk PE kan maken met goedkope biomassa. En verder nergens. En ja, die plant bottle van Coca-Cola heeft dus laten zien. Dat was 1 miljoen ton in 2016. Super mooie ontwikkeling. Maar er is gewoon niks meer van over. En alle partijen die bio-ethyleenglycol maakten zijn failliet op één na. Of fabrieken gestopt. Omdat het gewoon 25% duurder is. En blijkbaar zijn die brands, als ze er niet toe worden gedwongen, niet bereid. Als de marketingvoordelen een beetje zijn uitgedoofd, dan schakelen ze gewoon weer terug naar fossiel. En dat is het moeilijke van drop-in. En als je een nieuw materiaal ontwikkelt en je kan op performance concurreren, je hebt veel betere eigenschappen, het is sterker of het heeft betere barrières, zoals PEF vergeleken met PET, dan ben je dus niet met je PET in concurrentie, maar dan ben je met een meerlaag toepassing of met glas in concurrentie. En dan kan je dus een hogere prijs vragen. Dus dat is het grote voordeel van nieuwe materialen, dat je op performance kan concurreren en kan kijken van waar is een need in de markt, waar kan mijn materiaal iets toevoegen en dan kan je dus een hogere prijs vragen. En dat is ook weer interessant voor de recycling, want als je prijs van je virgin relatief hoog ligt, dan is het ook makkelijker om gerecycled materiaal te maken, want ja, je hebt gewoon een grotere peling ten opzichte van die hele goedkope polyolefine.
Ja.
Ja, de truc is dan natuurlijk ook om eigenlijk van een product plastic wat geen lifestyle product is, toch een lifestyle product te maken. Want daar willen mensen wel meer voor betalen. En dan moet je inderdaad in een niche-markt. Daar kun je technologische ontwikkelingen van betalen. Kun je investeringen doen, kun je gaan opschalen. En dan kun je concurrerend gaan worden. Je gaat natuurlijk niet concurreren met processen die al tientallen jaren zijn uitontwikkeld. Die al geoptimaliseerd zijn en waar de apparatuur al voor is afgeschreven. Dus dat wordt lastig. Dus je moet inderdaad heel slim in bepaalde markten penetreren en dan dat uitzien te breiden.
Het interessante is ook, vind ik, van als je maar economisch kijkt en je kijkt naar grondstoffen, dan een vat olie, dat is nu heel goedkoop, maar op zich kost $80 of $100 voor 250 liter. Maar plastic, wat net zoveel koolstof bevat, is eigenlijk een veel goedkopere grondstof. Want daar krijg je bijna geld voor als je het verwerkt. Dus je moet ook gewoon wel op die manier ernaar kijken. Van jongens, heb ik er nou een grondstof die ik qua omzetting en qua product, hè, wat je uiteindelijk moet in een hogere waarde zitten, waar ik iets mee kan. Hè? Als je biomassa neemt, dan weet je gewoon, ik moet 1000 kilo omzetten om de 500 kilo koolstof uit te halen. Terwijl bij olie zet ik 1000 kilo om en haal ik 1000 kilo product. Dus die toegevoegde waarde moet er altijd zijn. Dus wij moeten ook economisch gewoon kijken van wat is nou de beste grondstof voor het product of voor de drop-in of voor het nieuwe product wat we maken. Dus daar moeten we met z'n allen heel slim naar kijken en ook wel realistisch in zijn met wat we waar doen. Dat ethanolverbod is, vind ik een heel mooi voorbeeld. Kijk, ethanol, groene ethanol kost iets van 1200 euro per ton. En dan ga je dat omzetten naar ethyleen. Dan maak je hem eigenlijk nog lichter. En ethyleen is goedkoper dan 1200 euro per ton. Ja, dan weet je al van, ja, dat is toch een rare business case.
Kijk, voor energie is het heel logisch. Want je zet suiker om naar ethanol en 2 CO2. Ja. Dus naar de helft van de massa. Maar 90% van de energie zit in de ethanol. Dus voor een fuel is het super logisch. Maar als je dan inderdaad daar ethene van gaat maken en je gaat dat, dan ben je gewoon zoveel massa kwijt. Dan heb je 3,5 ton suiker nodig om 1 ton ethene te maken. Nou, maal de suikerprijs, dan zit je gewoon al op een multiple van fossiele ethene. Dus dat gaat gewoon eigenlijk, ja, kan je op de achterkant van de envelop uitrekenen dat het nooit gaat vliegen.
Nee, dus als je inderdaad van die fossiele grondstoffen af wil, dan moet je eigenlijk ook af van je PE en PP uiteindelijk, zeg je dan.
Ja, dat zei ik in het begin ook. Als je, ja. Kijk, je kan suiker, kan je uit 1 ton suiker, kan je 1 ton melkzuur maken. De melkzuur is C3O3, ja, maal 2, dan heb je C6O6, dat is glucose ook.
Beetje hoofdrekenen.
Ja, ja. En dus dat zijn veel logischere producten en polymelkzuur dus ook vanuit suiker dan polyolefine. En dat gaat dus ook gewoon gebeuren. Want uiteindelijk gaan de producten die tegen de laagste kosten kunnen worden gemaakt, gaan winnen. PE is niet voor niets 100 miljoen ton. Het komt omdat het gewoon heel goedkoop is. En voor heel veel applicaties gewoon goed genoeg.
Ja. Ja.
Dus we moeten vervanging zoeken, maar we moeten nog wel een oplossing vinden voor de PE en de PP die er al is. En dat maakt het best wel ingewikkeld natuurlijk. Hè? Je moet twee problemen tegelijkertijd oplossen.
Ja. Ja. Ja, als je inderdaad dan teruggaat naar waar we eigenlijk begonnen zijn, die transitie die we door moeten. Ik hoorde jou net al zeggen, Gert-Jan, van nou, 2050, dat gaan we niet halen. Waar zitten we dan ergens op een schaal van 0 tot 100? Kan iemand daar iets over zeggen?
Ja, kijk, als je die volumes waar we het net over hadden, als je die wilt bewerkstelligen en je wilt helemaal van de fossiel af. En wij bouwen, en jullie bouwen een 5 kiloton fabriek, wij bouwen een 20 kiloton fabriek. Ja, dat zijn druppels. Als je een vergelijkbare fabriek, wat wij doen om aromaten te maken in de wereld, ja, die zijn minimaal 1000 kiloton. Dus wij bouwen er een van 20. Dus dan weet je al dat je, om dat te vervangen, moet je er 50 bouwen in de komende 20 jaar. Ja, dat is. En dan heb je zoveel van deze fabrieken in heel Europa staan. Dus dat betekent al van dat je, nou, zelfs als je ze 2 of 3 keer zo groot maakt, want je gaat ook niet direct naar 1000 kiloton, dat gaat echt niet gebeuren, dat we wel een opdracht met z'n allen hebben om dat te doen. En daar moet je ook wel realistisch in zijn. Dan is op een gegeven moment die bijmenging, van dat je zegt van nou laten we beginnen met zoveel erbij te doen. Dat zijn wel de stappen om het te gaan doen. En dat is ook voor de chemische industrie heel belangrijk, want die gaan ook niet in één keer over. Ja, dus als je heel langzaam dat opbouwt, eerst 5%, dan 10%, en over een periode van zoveel jaren ga je dat langzaam vervangen. Ja, dat is volgens mij de aanpak die we met z'n allen moeten kiezen. Dit gaat niet in 5 jaar over. Dat is ook niet mogelijk. Het is veel te hoog risico voor ons allen ook. Dus dit gaat stapje bij stapje.
Ik zie het ook helemaal niet als competitie, zeg maar, van fossiel of een bedreiging voor fossiel. Want de kunststoffen, we hebben al eerder over gehad, groeien gewoon 3,5% per jaar op 500 miljoen ton en dan tel ik de textiel mee, dan heb je het gewoon over 15, 20 miljoen ton groei per jaar. Nou, de totale hoeveelheid biobased is nu 2 miljoen ton. Dus de groei is gewoon 10 keer zo groot als het totaal aan nu wat we aan renewable materialen hebben. Dus als we nou in die groei nou vooral nieuwe technologieën gaan neerzetten, dan komt die transitie langzaam op gang. Maar nu groeit het veel harder dan dat we kunnen uitbouwen met bio. Dus we zitten onder de 0,5%. Kijk, voor energie zitten we al veel verder. Maar voor materialen is de transitie eigenlijk nog niet eens begonnen.
En waar meet je dat dan af? Je noemt 0,5%. Hoe kom je daarbij?
Nou, er is dus een website van European Bioplastics. Daar worden ieder jaar de volumes gepubliceerd. En ook ieder jaar, interessant, een voorspelling voor over 5 jaar gedaan. Dus heel leuk om terug te kijken naar 5 jaar geleden. Ze waren altijd veel te optimistisch. Maar daar zie je dat er nu totaal is nu geloof ik 2,2 miljoen ton aan biobased materialen op een totaal van 500 miljoen. Dus dan zit je onder de 0,5%.
Ja, zijn we dan toe aan een nieuwe stip op de horizon? Als je het over 2050 gehad, moet er dan een ander jaartal komen? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, maar dat kan wel heel, het kan heel snel, dat is net als met de energie. Het kan op een gegeven moment snel gaan. Hè? Als jij een paar van die fabrieken van, laten we zeggen, 50 kiloton hebt staan. En dat is op een gegeven moment bewezen. Dan worden de volgende fabrieken 200 kiloton. Dan hoef je er in plaats van 4 maar er 1 te bouwen. En dan gaat het echt veel sneller. En dat is met de energie natuurlijk ook gebeurd. Op een gegeven moment komt er echt wel die hockey. Ja. En dat moet je zien te bereiken.
Ja.
En dan gaat het echt met de hockeystick.
Ja. Ja, precies. Dus het begin is lastig en daarom blijkt het nu eigenlijk heel traag te gaan. Ja. Maar die laatste percentages die gaan een stuk harder, zeggen jullie eigenlijk. Oké. Okay. Hey, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit gesprek. Maar voor we afsluiten, ik ben wel benieuwd, willen jullie, er is eigenlijk een heleboel gezegd, maar willen jullie de luisteraars ook nog iets meegeven als het gaat over deze transitie? Gert-Jan, wil jij iets?
Misschien is de teneur een beetje negatief, maar ik ben altijd een heel positief persoon. Dus, en ik geloof ook wel in hoor, dat er op een gegeven moment een soort tipping point kan komen en dat het echt heel snel kan gaan. Want heel veel van die fabrieken, de eerste is super moeilijk, ook wel om de financiering rond te krijgen, heel groot risico. Die risico's worden natuurlijk steeds minder, want de technologieën raken meer bewezen. Ik ben toch wel positief dat we deze transitie wel voor elkaar gaan krijgen, alleen niet in 2050.
Ja. Nou, dat hoor ik graag, positiviteit. Ton, wil jij er iets aan toevoegen?
Ja, ik noem mezelf altijd een rationele optimist. Maar je moet ook wel, als je die hele duurzaamheid, daar moet ook een bepaald optimisme wel in zitten. Maar dat moet ook wel rationeel zijn. Uiteindelijk moet het gewoon zichzelf wel kunnen betalen. Dat is een hele belangrijke driver. Maar ik ben er heel optimistisch over, hoor, dat ons het uiteindelijk gaat lukken. Want er is genoeg goede technologie.
Kijk, al twee positieve mannen hier aan tafel. Gino, jij kan niet achterblijven.
Nee, ik ben ook positief. Ik denk dat het belangrijkste is dat we het samen doen. Dat er een cultuuromslag. En die heeft volgens mij wel al plaatsgevonden. Alleen moet het vlekje, de vetvlek moet nog wat uitgevreven worden. En dat gaat inderdaad steeds sneller. Dus ik denk dat we kleine stapjes, maar de moeilijkste stapjes al wel gemaakt hebben. Dus ik zou er geen datum aan willen plakken. Maar ik denk ook dat het goed komt.
Ja, nou dat is bemoedigend. Heren, mag ik jullie hartelijk bedanken voor al jullie wijze lessen en goede inzichten die jullie hebben meegegeven. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ik wil de luisteraars ook bedanken voor het luisteren naar deze Plastic Positivity podcast. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering, dan zou ik zeggen, abonneer je vooral op deze podcast. Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.